Geliefde gemeente, de Chinese zendelingen Gladys Aylward had misschien wel het moeilijkste moment van haar leven. Ze stond uitgeput tegen een bergwand. Uitgeput. Want ze had dagen gelopen door de onherbergzame gebieden van de Himalaya. Maar ook moedeloos. Moedeloos, want al die dagen was ze niet één mens tegengekomen. En ze had toch zo de overtuiging gehad dat ze deze kant op moest, dat ze hier moest zijn om het evangelie te brengen. Maar ze had geen kracht meer en niemand om het evangelie mee te delen. En daar stond ze nu. Nog één ding. Het was eigenlijk, je zou haar zeggen, haar afscheid. Ze was samen met haar reisgenoot. Samen besloten ze nog een lied te zingen. Dat lied dat galmde door de bergen. Het was om hen zelf nog wat moed te geven. En wie weet, zou toch iemand het horen. Dat was tenminste wat haar reisgenoot zei. Maar zelf kon ze het niet meer geloven. Alle hoop was ze kwijt. Maar haar reisgenoot zei, u bent er toch van overtuigd dat u hier moest zijn. Deze kant op gaan. Dan ga ik nu zoeken of er iemand is die op u zit te wachten. En terwijl Gladys Aylward daar dodelijk vermoeid neerzat, trok de ander verder. En duurde niet zo heel lang of hij kwam inderdaad met iemand terug. Daar in die bergen waarin in de verre omtrek niemand te vinden was, daar was hij toch iemand tegengekomen. En deze man, die was getrokken door dat gezang. Toen hij daar in de onherbergzame gebieden iemand hoorde zingen, toen dacht hij, dit is degene op wie wij wachten. Dit is degene op wie we al jaren wachten. En waarom wachten ze op haar? Dat had alles te maken met Johannes 3, vers 16. De tekst voor de preek die we eerst zullen lezen. Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Tot zover dit woord van God. Onder dit woord en boven de preek schrijven we het evangelie in een notendop. Vier gedachten. U kunt zo de tekst erbij volgen. Gods liefde. Gods wereld. Gods zoon. En Gods leven. Het evangelie in een notendop. Gods liefde, Gods wereld, Gods zoon en Gods leven. Gladys Aylward ging met deze man mee. Die man die bracht haar bij een klooster. Daar ver in het gebergte, ver verstoken van alle mensen, daar was een klooster van boeddhistische monniken. Honderden mannen woonden daar bij elkaar. En toen Gladys Aylward daar kwam, toen was ze, nou ja, nog uitgeputter natuurlijk dan een poosje daarvoor. En wat wou ze graag gaan rusten. Maar ze kreeg geen rust. De een na de ander kwam haar vragen stellen. En ze moest spreken. Goed, uiteindelijk mocht ze die nacht wel gaan slapen. Maar het verder van die week, al maar weer werd ze gevraagd. Voor de grote groep spreken, met mensen persoonlijk spreken. Het ging maar door. Onophoudelijk waren daar boeddhistische monniken die haar vroegen in welke god ze geloofden en hoe ze deze god konden leren kennen. En aan het eind van de week kwam ze bij de lama, de leider van dat klooster. En ze vroeg, wat is dit? Waarom hebt u mij zoveel ruimte gegeven om te spreken tegen al deze monniken? Toen wees die man op een klein briefje dat daar op zijn kantoor hing. Een klein briefje had hij daar vastgespijkerd. Het was al oud. Dit briefje, zei hij, dat hebben jaren geleden monniken meegenomen. Toen zij naar de markt gingen in dat dorp, nou dat was dan einde verder weg, dagen lopen, toen ze daar in het dorp of in de stad naar de markt gegaan waren, toen waren daar mensen geweest die hadden een vreemde godsdienst verteld. Ze hadden iets verteld over een Jezus. En ze hebben een folder meegegeven en die ziet u hier hangen. En die folder die hebben we al die jaren bewaard. En de monniken, elke keer weer wezen ze elkaar op deze tekst. Er staat een tekst op die folder en daar begrepen we niks van. En deze tekst staat erop. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ze zeiden, er moet dus een God zijn. Wij boeddhisten die geloven eigenlijk niet in een God, hè. Dat is een godsdienst zonder God. Er moet dus een God zijn, een grote God, die zich met deze wereld bemoeit. Een grote God, die deze wereld lief heeft. Als deze tekst waar is. En hij zei, we hopen zo dat hij waar is. Want als er geen God is, wat doen wij dan hier op deze wereld? We hopen zo dat deze tekst waar is. En we hebben altijd gezegd, als deze tekst waar is, dan zal deze God iemand sturen om ons te vertellen wie God is. Als er een grote God is die deze wereld lief heeft, en als die God deze tekst naar ons verstuurd heeft, dan zal die iemand sturen om het uit te leggen. En dan bent u gekomen. Begrijpt u? Waarom die man wist, dit is nou degene die God gestuurd heeft. Er zijn daar in het klooster velen tot Christus gekomen. Het duurde maar een paar maanden. En toen kwamen de Chinese legers van Mao. Het was net na de Tweede Wereldoorlog. Die hebben het hele klooster met de grond gelijk gemaakt. Maar voordat zij daar gedood of verjaagd zijn, heeft God laten merken dat deze tekst waar is. Dat hij de wereld niet aan zijn lot overlaat. Dat God een God is die deze wereld lief heeft. Dat is een groot wonder. Dat er een God is. Ja, dat is nodig. En als er een God was, was er ook geen wereld. Maar dat er een God is die zich met de wereld ook bemoeit. Wat hebben we dat nodig? En wat is dat een wonder? Met de belijdeniskatechisanten hadden we het er gisteravond over. Dat de drie-eenheid betekent dat God liefde is. God is liefde. Ook toen er geen mens was die God kon liefhebben, toen had God lief. Liefde betekent dat je gericht bent op een ander. En omdat wij geloven in drie eenheid, kan dat ook. De Vader had de Zoon lief en de Zoon had de Vader lief en de Heilige Geest. God is liefde in zichzelf. God is eeuwige liefde in zichzelf. God is genoegzame liefde. De eeuwige God, die zou kunnen zeggen, wij hebben niemand nodig. We hebben elkaar lief, we hebben God heeft zichzelf lief, God vervult alles. Het is genoeg, maar God heeft gezegd, deze liefde willen we delen. Daarvoor heeft God, onder andere daarvoor heeft God het heelal gemaakt. God heeft het heelal ook gemaakt om zijn heerlijkheid te tonen, zijn glorie, zijn eer. Maar God heeft ook geschapen voor zijn liefde. God heeft een machtig heelal geschapen, dat nog lang niet zo groot is als God zelf. Hoe onbevattelijk groot het heelal ook is. God is groter. Maar God heeft daar in dat meteloze heelal, heeft hij een wereldbolletje gezien, Ergens in een uithoek van dat heelal. Een speldenknop zou je kunnen zeggen. En God heeft gezegd, daar zal ik mijn liefde tonen. Daar, die wereld, is het voorwerp van mijn liefde. Die wereld, die plaats in het heelal, maar meer dan dat. Want liefde, als die echt is, gaat heen en weer. Kijk, je kunt zeg maar van je huis lief hebben, maar je huis heeft jou niet lief. Dat is geen relatie. Maar God, in zijn liefde, die is uit op relatie. Dus het is hem niet genoeg om een wereldbolletje, een wereldplaneet lief te hebben en om daar schepselen te verzorgen, maar hij zoekt liefde terug. Als het hem niet om de liefde ging, had hij geen mensen hoeven maken. Dan had hij genoeg gehad aan beesten en planten en alles wat zijn glorie toonde. Maar het gaat hem om liefde en daarom heeft hij de mens gemaakt, naar zijn beeld. De mensen die kunnen liefhebben, zo te zeggen, die hem kunnen terugliefhebben. Liefde, die niet automatisch is, die zit er niet ingebakken. Een van de catechisanten stelde nog die vraag van op die EV donderdag. Ja, als God dan zo machtig is, zou hij de mensen dan niet zo hebben kunnen maken dat ze hem gewoon lief hadden? Zonder zonde. Maar als dat zo was, dan was het geen liefde. Als je maar op een knopje hoeft te drukken en iemand heeft je lief, dan heeft diegene jou niet lief. Een mens is geen robot. Maar de Heere zegt, het gaat nu om de vrije liefde. Om hartelijke liefde. Zo is ook Gods liefde. Je ziet dat heel mooi. Ik meen in het laatste hoofdstuk van Hosea. Daar zegt de Heere, ik zal u vrijwillig lief hebben. God is niet gedwongen om lief te hebben. God wordt niet gedwongen door onze goedheid of door wat dan ook bij ons. God heeft vrijwillig lief. Het komt voort uit de vrije, liefdevolle keuze van zijn eigen hart. Maar nu vraagt hij ook om wederliefde die vrijwillig is. Die van harte is. Die voortkomt uit je ziel. En daarom is het geen automatisme dat we hem lief hebben. Maar het is de roeping. En God vraagt nu dat zijn liefde in ons hart indaalt. Dat we die liefde zo in ons hart voelen. Dat we niet meer anders kunnen dan zeggen, ik zal u hartelijk lief hebben. Psalm 18 is dat. Ik zal u hartelijk lief hebben. O Heere, mijn sterkte. Is het waar? Is het waar dat u zo'n oneindige liefde hebt? Is het waar dat u volkomen liefde bent? Is het waar dat u vrijwillig lief hebt? Is het waar dat u lief hebt? Ook al is er in ons eigenlijk niks wat daar reden voor geeft. Is dat waar? O Heer, dan kan ik niet meer anders. Daar is het God om te doen. Dan kan ik niet meer anders, Heer, dan wil ik niet meer anders dan u terug lief hebben. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En zo lief, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. In deze wereld. Dat is het tweede. Gods wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Wat is dat? Als God de wereld lief heeft. Zou je dan kunnen zeggen, God houdt van alle mensen. God houdt van alle mensen. Op een bepaalde manier wel. We hebben net gezongen, gij zegent mens en beest. Alle mensen, alle beesten. Het feit dat wij hier zitten, dat toont iets van Gods liefde. Als God niet de hele wereld lief had, dan bestond de hele wereld niet meer. Als God niet op een bepaalde manier ons allemaal lief had, dan zaten wij hier niet allemaal. Dan hoorden wij niet allemaal het evangelie. Toch kun je niet zomaar zeggen, God heeft alle mensen lief. Want er is een bijzondere liefde van God voor de zijnen. Dat ziet u in Johannes 13, vers 1. Alzo hij de zijnen heeft lief gehad, zo heeft hij de zijnen lief gehad tot het einde. De volle liefde, die ken je als je God kent. Als je gelooft. Maar moet je dan zeggen, nou God heeft niet alle mensen lief. God heeft alleen de uitverkorenen lief. Ik zei al, op een bepaalde manier is dat niet waar. We zien dat ook in vers 17. God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld. Hij heeft gezonden in de wereld. Ook als je verder in Johannes leest, gaat de wereld meestal over de hele wereld. Daar heeft hij zijn zoon gezonden. Je kunt niet zomaar zeggen, God houdt van alle mensen. Je kunt niet zomaar zeggen, God heeft alleen de uitverkorenen lief. Eigenlijk is het de verkeerde vraag. Over hoeveel mensen gaat het hier? Die monniken daar in Tibet, in het hoogland van China. Die monniken. Toen zij die tekst zagen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Hebben zij toen gedacht over hoeveel mensen gaat dat? Nee, dat is eigenlijk de vraag niet. Toen zij daar zagen staan, zo lief heeft God de wereld gehad, toen gaf dat hen moed, want ze wisten, wij wonen op deze wereld. Ook al kennen wij God niet, God ziet naar ons om. De wereld. Daarbij gaat het niet om hoeveel mensen, maar wat voor soort mensen. Dat is wat Johannes hier vol verwondering mag zeggen. God heeft de wereld lief. Leest u het Johannes evangelie maar eens na, dan zie je dat woord wereld wordt op allerlei manieren gebruikt. Johannes 12 vers 19 bijvoorbeeld, er staat de hele wereld loopt achter hem aan. Nou, dat is natuurlijk ook niet letterlijk de hele wereld. Maar op de meeste plaatsen in het Johannes evangelie gaat het over een wereld die ver van God af is. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat Johannes duidelijk wil maken. De wereld, zo staat er ergens, de wereld heeft God niet gekend. Of op een andere plaats, de wereld ligt in het boze. Die wereld, daar gaat het over. Dus het gaat niet over hoeveel mensen, maar over wat voor soort mensen. Waar die mensen zijn. Zo lief heeft God de wereld gehad. Zo lief heeft God zondaren gehad. Zo groot is God in zijn liefde. Dat hij die oneindige afstand niet laat bestaan. Dat is het grootste punt wat hij hier wil zeggen. Die wereld is zo ver bij God vandaan. Steeds weer zie je dat terugkomen. Onder andere hier in vers 17. God heeft zijn zoon gezonden in de wereld. Maar ook in Johannes 1 vers 10 bijvoorbeeld. Steeds staat er in het Johannes evangelie. God moest zijn zoon er naartoe sturen. De wereld en God die liggen niet dicht bij elkaar. Met eerbied bedoeld dat Gods zoon er even kwam buurten. Nee, het was een enorme afstand. Een enorme reis. God heeft zijn zoon helemaal naar de wereld gestuurd. Een wereld waarvan staat, die heeft hem niet gekend. Dus die wereld zou uit zichzelf nooit naar hem toe gaan. Die grote afstand tussen God en mensen, die wordt niet van onze kant overbrugd. Wij kennen God niet. Wij willen God niet kennen. Niet werkelijk. Jawel, wellicht er een trek naar God in vele harten. Die monniken die daar in dat klooster zaten en de hele dag bezig waren met meditatie en met discipline en met arbeid en zo. Die voelden de leegte. En toen zij hoorden dat er misschien wel een God bestond, toen dachten ze, dan hebben we nodig. Want wat doen wij hier op dit stipje in het heelal zonder God? We hebben God nodig. Maar dat hebben ze wel gevoeld. Maar ze konden niet bij hem komen. En op een bepaalde manier wilden ze hem ook niet kennen. En op een bepaalde manier willen wij allemaal, we hebben aan de ene kant God nodig. En aan de andere kant willen we afstand houden. Want als je naar God gaat luisteren, dan moet je buigen. Dan moet je aanpassen. De wereld ligt in het boze. Daarom zegt de Heer Jezus zelfs, de wereld heeft mij gehaat. De wereld heeft mij gehaat. En die haat naar God en de haat naar de Heer Jezus, die ligt ook in ons hart. En als je deze tekst echt wilt begrijpen, dan zul je dat ook moeten erkennen. Dat is ook hetzelfde als wat we lezen in Romeinen 5. Dat God zo grote liefde heeft, dat Christus voor ons gestorven is, staat er, als wij nog vijand waren. Of toen wij nog, vers 8, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Paulus zegt, dat is de werkelijkheid. Dat is de werkelijkheid van iedereen in deze wereld. Zondaars. Vijanden. En ook krachtelozen. Dat betekent, al zou je weten dat het anders moet, je krijgt jezelf niet zo ver. De wereld. Erken je dat ook, dat je daarbij hoort? En voel je daarin ook je nood. Als je onderdeel bent van de wereld, dan ben je zo ver bij God vandaan. Dan heb je God zo hard nodig. En als je dan erachter komt, als je dan ervaart, ik heb God nodig, maar hoe kom ik ooit bij hem? De afstand is zo groot. Ik ken hem niet. Ik begrijp hem niet. Ik luister niet naar hem. Hoe kom ik ooit tot God? Dan zegt deze tekst, zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Wij kunnen die afstand nooit overbruggen door naar de hemel te gaan, maar hij wel door naar deze aarde te komen. Zo lief heeft God de wereld gehad. Een wereld die God dus niet lief had, maar wel nodig heeft. Dat hij daar zijn zoon gegeven heeft. Dat is onze tweede gedachte, onze derde gedachte. Gods zoon. Er zijn heel wat vragen bij, hè, te stellen. Bij de liefde van God en de zorg van God voor deze wereld. De vraag, misschien wel het meest prangend, die hoor je buiten de kerk, maar die leeft ook wel eens, denk ik, in je eigen hart. Waarom gaat het zo? Waarom zoveel ellende in de wereld? Waarom zo'n nood in mijn eigen gezin? Waarom die ziekte? Waarom die tegenslagen? Waarom de oorlogen? Noem maar op. Er kan wel eens de gedachte in je hart komen, zou God zich wel echt met deze wereld bemoeien? Zou God wel echt voor ons zorgen? Is God wel zo machtig? Of is God wel zo goed? Op die vragen kun je allerlei stukjes van een antwoord geven. Maar de kern van het antwoord ligt hier. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij in deze wereld zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zo machtig is hij. Als je vraagt, is God machtig? Zie op Jezus. God is zo machtig, dat Hij, die de oneindige schepper is, zelf schepsel kon worden. Je zou zeggen, dat kan totaal niet. Hoe kan nou een mens tegelijk God zijn en God tegelijk mens zijn? Als je ergens Gods macht ziet, is het juist in de geboorte van Jezus. Die baby, waarin God laat zien, ik kan werkelijk iets wat ondenkbaar is. Als de hele wereld ineens een ander uiterlijk zou geven. Als ineens alle milieuproblemen en alle oorlogen opgehouden waren. Dan zou je daarin niet zo duidelijk Gods macht zien. Als daarin dat Hij zijn Zoon gegeven heeft. Deze wereld. En wat een wonderlijke macht. Dat Hij zijn Zoon gegeven heeft, vers 17 zegt, niet omdat Hij de wereld veroordelen zou. Christus is niet gekomen om die wereld als het ware met één klap plat te slaan. Met zijn grote goddelijke macht. Dat zou rechtvaardig geweest zijn. Maar Hij kwam in de wereld om die te behouden. En daarom is Hij gekomen als een machteloos, zwak mensje. Zo heeft God zijn Zoon in deze wereld gezonden. Hij heeft de Zoon niet in deze wereld gezonden omdat er iemand naar vroeg. Omdat mensen erom om verlegen zaten. Laat staan dat mensen met het idee kwamen. God heeft zijn Zoon in deze wereld gezonden. Geheel uit eigen gedachten. Lees daarvoor nog eens Romeinen 5. Christus, toen wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Toen wij nog krachteloos waren, toen wij niks hadden in te brengen. Toen wij niet naar hem vroegen. Toen wij niks konden bedenken, toen wij niks konden presteren. Toen wij niks verdienden. Toen heeft God zijn Zoon gezonden in deze wereld. Zijn Zoon. Zijn enige geboren Zoon. Daar had God geen andere van. God kon niet kiezen uit al zijn mogelijkheden. Hij gaf het meest dierbare wat hij heeft. Zijn enige Zoon. Er staat in de Bijbel de geschiedenis van Abraham. Abraham die zijn zoon moest offeren. En dat begint zo ontroerend. Neem uw zoon. Uw enige. Abraham kon niet kiezen of zo. Die gij lief hebt. Abraham die moest zijn zoon offeren. Dat leek het op tenminste. Was het niet zo? Leek het wel? Die zoon die hem zo na aan het hart lag. Die zo 100% van zijn liefde had. Dat is wat de Heere daar vertelt. En waarom moest Abraham dat doen? Om zijn geloof te beproeven? Ja. Maar ook om deze tekst te laten zien. Zo'n grote liefde had Abraham. Maar hij hoefde zijn zoon niet offeren. Abraham niet. Maar dan staat er God wel. Als je de geschiedenis van Abraham volgt, dan houd je je adem in, als het ware. Hè? Als je hem daar ziet gaan naar die berg. En dan denk je, Abraham, hoe hou je het vol? Isaac, wat moet er van je worden? Je houdt je adem in. En je geeft een zucht van opluchting. Het hoeft niet. Abraham's zoon mag gespaard blijven. Abraham's liefde blijft ongeschonden. Het hoeft niet. Maar nu zegt God, die geschiedenis is... Die wordt vervuld. Er is een vader. Die heeft zijn enige zoon welgegeven. En als je dan je afvraagt. Is God een God van liefde? Of is hij dat niet? Dan moet je weer hier kijken. Dus wil je weten of God machtig is, zie op Jezus. Wil je weten of God liefde is, zie op Jezus. Calvijn zei het zo. Zo waard als hem zijn zoon was. Zo kostbaar is onze zaligheid voor hem. Onthoud dat goed. Zoveel waard als zijn zoon voor hem was. Hoeveel is dat? Kunnen wij niet peilen. God is liefde. God is een eeuwige liefde. Zijn enige geboren zoon die hij met heel zijn wezen lief had. Hoeveel is zijn zoon hem waard? Eindeloos veel. Wel schrijft Calvijn. Zoveel als zijn zoon hem waard is, zo kostbaar is onze zaligheid voor hem. Wij ergens weten of het wel waar is dat God goed is. Zie hier dat hij zijn zoon gezonden heeft in deze wereld. Zijn enige geboren zoon. Zijn lieve zoon. En hoe heeft hij hem gegeven? Nou, het einde van dit vers staat, wat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven. Weet je wat dat betekent? Dat hij zijn zoon wel in het verderf gestuurd heeft. Omdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven. Nee, die niet. Maar Jezus wel. Je zou bijna zeggen, hij heeft de wereld nog liever gehad dan zijn zoon. Want er staat hier niet, zo lief heeft God zijn enige geboren zoon gehad, dat hij hem voor het verderf gespaard heeft. Zo staat er niet. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Hij zijn enige geboren zoon tot in het verderf gegeven heeft. Tot onder zijn toren gegeven heeft. Hij zijn enige geboren zoon ook in de duisternis gegeven heeft. Het zie je in het Johannes Evangelie telkens weer terug hoe donker deze wereld is. De wereld heeft hem niet gekend. De duisternis heeft hem niet begrepen. Duister ligt op de hele wereld. Duister van de zonde, de duister van onze nood, van dat we God kwijt zijn. Als je ergens de duisternis van de wereld ziet, dan is het morgen wel in Halloween. En dan zie je ook terugkomen wat er staat in vers 19, dat het licht, Christus, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Dat zie je ook wel eens met bepaalde insecten, hè? Spinnen of zo. Of, dat is dan geen insect, maar goed, het lijkt erop. Als je in een kamer komt of in een schuur komt en doet het licht aan, dan zie je ze wegschieten in een hoekje. Ze hebben de duisternis liever dan het licht. In de duisternis voelen ze zich veilig, want daar worden ze niet gezien, niet ontdekt. In de duisternis voelen mensen zich veilig, want daar kunnen we zondigen. Daar kunnen we onze gang gaan. Ja, maar die duisternis maakt wel alles kapot. De duisternis van Halloween. Ik ben blij dat je daar op Urk, dus je zo aan de buitenkant er ook van niks van ziet. Die duisternis van Halloween, die is ook heel vernietigend, hè? Het gaat niet alleen om griezelen. Het gaat ook echt om angst, om doodsangst aanjagen. Daar zie je de duisternis die van de kant van duivel komt, die is vernietigend. En toch hebben de mensen de duisternis liever dan het licht. En tegelijk zitten mensen ook zo op het licht te wachten. We hebben het licht zo nodig. Denk ik nog een keer aan die monniken daar in Tibet, het boeddhisme. Dat is ook een godsdienst en dan gaat het over duisternis en licht. Maar eigenlijk is God is heel duister. De strijd tegen duisternis en licht, die kan het licht daar niet winnen. Ze zitten in de duisternis. En heel veel Nederlanders die zoeken het tegenwoordig bij het boeddhisme. Dat lijkt ze aangenamer. Maar ze belanden in duisternis. Wat een voorrecht dan, dat God zegt, die duisternis laat ik niet, in die duisternis zend ik mijn zoon. Ja, maar dat past hij niet. Dat past hij helemaal niet. Toen ik laatst, zo eens tussen een stel aangeschoten jongeren op straat stond, toen waren er ook wel die het hadden van, hier past u niet. Voelt je, dat moet ik ook wel zeggen, dan voel je je best wel vreemd. Maar het zijn mensen precies als ik. Dat is eigenlijk gewoon hetzelfde. Dan heb je al een beetje het gevoel van, past dit wel? En misschien hebben jullie ook wel eens ergens geweest waar ik dit, hier hoor ik niet. Of je zag iets op het internet en dat je voelde, hier pas ik niet. Dit past niet bij mij, dit is niet goed. Dan is er een afstand. Zou de afstand van de Heer Jezus tot ons niet veel groter zijn? En toen ze dat me vroegen, waarom bent u hier? Toen dacht ik ook, ja, maar waar kwam de Heer Jezus dan? Ik ben niet beter dan wie dan ook. Maar de Heer Jezus was wel beter. En als die tussen stomdronken mensen zou komen, als die tussen horsende mensen zou komen, dan zou die zich in zekere zin net zo voelen als hier in de kerk. Tussen ons. Hij past hier niet. Wij passen niet bij de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus zegt, dan moet ik dan dus wezen. En God zegt, daar wil ik dan mijn zoon brengen. Daar heb ik hem voor over tussen mensen die hem wel zouden willen uitspugen soms. Maar mensen die me zo hard nodig hebben. Zo lief heeft God de wereld gehad. Ik zou zeggen, liever dan wij. Tenminste, hè? Liever dan dat wij onszelf hebben. Als wij Christus verachten. Als wij de Zoon niet hoeven. De Zoon zegt, ik kom nu hier. Ook deze morgen klinkt het woord niet om u te veroordelen. Wel om het oordeel te laten horen. Om te zeggen dat u het oordeel verdient. Maar niet om u te veroordelen. Maar om u voor het oordeel te behouden. En daarom het laatste punt, Gods leven. Omdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Daarvoor. Het leven. Het leven. Dat staat tegenover de dood. Ten diepste, al zijn we allemaal nog zo levend, ten diepste leven we niet. Ons hart is dood buiten Christus. En we merken de dood om ons heen. Dood in de misdaden en de zonde. Zo is de wereld. En die dood staat ons ook te wachten als het zo doorgaat buiten de Heer Jezus. Eeuwig sterven. En de hel is de eeuwige dood. Maar nu zegt hier het evangelie. Omdat een iegelijk die hem gelooft niet verderven, maar het leven mag hebben. Het eeuwige leven mag hebben, het echte leven. Het leven met God. Dat is wat de Heer Jezus kwam brengen. Dat is waarom de Heer Jezus naar deze wereld kwam. Omdat hij mens tot God wou brengen. Bij God, daar is leven. Zo zegt hij het verderop. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Wil je leven, dat kan niet buiten de Heer Jezus. Maar wel in hem. Wie God vindt, die vindt het leven. Wie zich aan God verbonden mag weten, die voelt, nu leef ik eigenlijk pas echt. En dat leven houdt ook nooit op. Het leven tot in eeuwigheid. Eeuwig leven. Dat begint dus wel nu. Maar dat gaat door de dood heen, tot in eeuwigheid. En wie? Wie zal er niet verderven, maar het eeuwige leven hebben? De uitverkorenen? Ja, op zich wel. Wie dat weten mag, die mag weten. Hij heeft naar me omgezien. Of het eerste gedeelte van het hoofdstuk gaat erover, heb ik het verder nu niet over gehad. Maar hij heeft in mij gewerkt. Hij heeft mij wedergeboren. Of denk aan Romeinen 5 nog een keer. Christus is voor ons gestorven toen wij krachteloos waren. Toen wij vijand waren. Het is aan hem te danken en aan hem alleen. En toch staat dat hier niet. Weet je waarom? Omdat je daar nooit mee moet rekenen. Maar ook niet hoeft te rekenen. Het is niet een geheimpje dat je maar verstopt moet houden. Een soort nare verrassing waar je niet over mag praten. Nee. Je hoeft er niet mee te rekenen. Wij hoeven werkelijk de uitverkiezing niet voorop te zetten. Dan denk ik. Nog een keer waar we begonnen. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is uitverkiezing. God heeft de wereld lief gehad. God heeft naar de wereld omgezien. Zo lief heeft God dat klooster in Tibet gehad. Dat hij daar een zendelingen naartoe stuurde. Zo lief heeft God ook de Moria gemeente gehad. Dat u vanmorgen het evangelie hoort. Dat is toch al uitverkiezing. En laat dat genoeg zijn. God denkt vanmorgen aan ons allen. En God meent vanmorgen wat hij zegt. God zegt tegen jou. Heb je iets gehoord van mijn liefde? Dat is geen bedrog. In de wereld kun je teleurgesteld raken in allerlei mensen. In jezelf ook. Maar je zult niet teleurgesteld raken in deze God. Als God zegt, met zijn armen wijd, denk aan Psalm 36, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Als God zegt, zo lief heb ik de wereld gehad, dan hoeft u er als het ware niet onderuit proberen te kruipen. Maar er komt op één ding aan. Valt u dat nou bij? Zoek je nog iets anders? Twijfel je eraan? Of schuif het aan de kant omdat je het niet nodig hebt. Of wil je er niet aan dat je zelf onderdeel bent van de wereld? Dat is erg. Maar dan kun je toch God de schuld niet van geven. Hier vraagt God om. Dat u dit woord gelooft. Dat u het bijvalt. Zo staat het toch. Opdat een iegelijk die in hem gelooft. Iedereen die dat woord van de Heer Jezus niet langer in twijfel kan trekken. En iedereen die dat woord niet langer links kan laten liggen. En iedereen die niet langer bij de Heer Jezus weg kan blijven. Omdat je voelt, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wie zo tot een vlucht, wie zo op hem ziet, wie zo het woord gelovig aanneemt. Johannes 1 vers 12. Die vindt het leven. Dat een iegelijk die in hem gelooft. Kun je daar je naam in vullen. Opdat Maria die in hem gelooft. Opdat Jan die in hem gelooft. Niet verderven. Dat kan dus wel gebeuren, hè, verderven. Het verderf is wel echt en is wel verdiend. Daar eindigt ook dit gedeelte wat we lazen. In vers 20. Iegelijk die kwaad doet, haat het licht. In vers 18. Die niet gelooft, is al veroordeeld. Vers 36. Die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Dat is de ernst van het evangelie. Die niet gelooft. Die moet niet denken dat het nog een sluiproute is. En God toch van alle mensen houdt en met alle mensen goed komt. Nee, God heeft een liefde voor de hele wereld. Maar geen automatische liefde. Geen oppervlakkige liefde. Het is een liefde die God alles gekost heeft. En het is een liefde die vraagt om ons hart. Iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Amen.